Hey en welkom bij Zonder Zever, de podcast waarbij ik, Hanne en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
Vandaag zullen we in de aflevering horen dat kruiden en specerijen een heel belangrijk element zijn van een gezond leven. Elk kruid heeft zo zijn specifieke eigenschappen. Zo weten velen onder ons bijvoorbeeld dat kamille of lavendel rustgevend werkt.
En los van die gezondheidsvoordelen, waar we het vandaag over gaan hebben, hebben kruiden nog een zeer belangrijke troef. Kruiden maken je eten lekker. Zo simpel is het. Als je je gerechten naar een volgend niveau wilt tillen, zijn kruiden je beste vriend.
En als we het dan hebben over lekker eten en kruiden, dan moeten we het ook hebben over Foodback, de Belgische maaltijdbox, onze partner van deze aflevering. Want daar krijg je ook altijd lekkere bundels verse kruiden, vaak zelfs nog in een kweekpot, of gedroogde kruiden die je gerecht afmaken. En ze geven ook altijd genoeg kruiden. Ik ben bijvoorbeeld iemand die echt veel kruiden gebruikt, sterk kruid. En bij Foodback zit ik niet op mijn honger, letterlijk en figuurlijk. Onlangs had ik trouwens nog veel kruiden in een kweekpot over en heb die gewoon geplant in een tuin.
Op foodback.be hebben ze elke week verschillende kookstijlen en zijn er altijd meer dan genoeg gerechten uit de wereldkeuken om uit te kiezen. En bij elke stijl of keuken gebruiken ze lekkere, geraad het al, kruiden, om je gerecht nog meer smaak te geven. Met andere woorden, misschien komt je wel je nieuwe favoriete kruidencombinatie tegen.
Wie weet, maar we hopen alvast dat je geïnspireerd bent om straks met kruiden aan de slag te gaan. En geloof ons, bij Foodback zit je echt goed. Als je de code zonder zever trouwens gebruikt op foodback.be, krijg je 3 keer 15 euro korting op je eerste bestellingen. En extra kruiden bij doen, dat kan nooit geen kwaad, hè.
Vandaag hebben we het over kruiden. En voordat je denkt, saai, we gaan het hebben over hoe kruiden onze gezondheid kunnen ondersteunen, welke heilzame werking ze hebben. En je gaat nooit uw basilicum nog op dezelfde manier bekijken. Annelies Doge is geschoold herboriste en kruidenverwerker, waarbij haar grote passie de geneeskracht van de natuur is. Ze specialiseert zich in medicinale kruiden en heeft haar eigen kruidbar, Pans Kruidbar. Dag Annelies, welkom.
Hallo.
Hey. Ik ben super blij dat je hier bent.
Ik ook. Ja.
Spannend.
Spannend, ja. Goed, we gaan eraan invliegen, hè. Dus Annelies, wat is de grootste zever dat je al hoorde rond kruiden?
Er is heel veel zever rond kruiden, kleine zevers, grote zevers. Maar ik denk de allergrootste, of waar ik het mij het meest aan herinner, is als mensen vragen, en geloofde jij dan nu echt dat kruiden werken?
Ja.
Dan denk ik, ja, dat is geen kwestie van geloof. Dan word ik ook een beetje wanhopig. Dan denk ik, oei, nu moet ik echt vanaf nul beginnen uitleggen.
Want dat is echt wel harde wetenschap, hè? Heel veel medicijnen zijn ook gebaseerd op kruiden.
Ja, toch?
Absoluut, absoluut. Het is ergens in de 19e eeuw dat men erin slaagde om morfine te isoleren uit opium. Ook de aspirine of acetylsalicylzuur komt uit de wilgenbast. Mm-hmm. Dus medicijnen zijn eigenlijk geïsoleerde inhoudstoffen uit planten die men dan heel specifiek gaat gaan toedienen. Met dus dat verschil, in die plant zitten daar nog duizenden andere stoffen bij die soms de nevenwerkingen kunnen counteren of die soms de werking net aanvullen. Mm-hmm. Terwijl als je natuurlijk een medicatie hebt, dan heb je alleen de geïsoleerde stof. En dat is ook de reden waarom dat medicijnen over het algemeen makkelijker bijwerkingen hebben.
Oké, dat is wel interessant.
Dat wist ik ook niet. Nee. Dus eigenlijk, elk medicijn komt van... Ja, eigenlijk, alles komt van de natuur, maar... Ja.
Maar wat is er dan zo speciaal aan een kruid? Hè? Want je hebt eten, je hebt de voeding die ondersteunt tot in onze gezondheid, heeft heilzame werkingen, maar waarom zijn kruiden dan uniek op hun manier?
Of zijn die uniek op een bepaalde manier?
Het hangt er een beetje vanaf vanuit welk denkkader dat je gaat vertrekken. Hè. Als je het dan culinair gaat bekijken, zijn kruiden die planten waar dat we maar weinig van nodig hebben om veel aroma toe te voegen.
Ja.
Hè. En waarom heb je er weinig van nodig? Omdat ze zo krachtig zijn. Dus eigenlijk, de kruiden die wij bedoelen binnen het herborisme, zal ik maar zeggen, zijn al die kruiden, planten, maar het kunnen eigenlijk ook bomen zijn die een geneeskrachtige werking hebben en waarvan dat je er dus niet veel van nodig hebt om een effect te hebben. Maar alles wat je eet of drinkt heeft een effect. Hè. Dus als het dan bijvoorbeeld gaat over wanneer zeg je dat een plant giftig is, dat is een plant waar dat je maar zeer weinig van nodig hebt om dood te vallen. Dus, of om ernstig ziek te worden. Dus die gaan we dan liever niet gebruiken, natuurlijk. Mm-hmm. En die zijn dan interessant voor de farma-industrie. Maar dan heb je al laboratoriumtechnieken nodig, omdat de dosering zo minimaal is dat wij daar als herborist niks kunnen mee doen. Dus die noemen we giftig. Mm-hmm. Hè. Maar groenten, daar kan je dus heel veel van eten met een minimaal effect op het lichaam. En fruit ook, maar dus ja, daarover gaat het een beetje. De discussie is een tomaat, een groente of een fruit. Botanisch gezien is het fruit, hè, want fruit is een vrucht, maar heel veel groenten zijn een vrucht. Hè. De tomaten, de komkommer, de aubergine, dat is allemaal de vrucht van de plant. Alles is afhankelijk van het denkkader waaruit dat je vertrekt. Mm. En dan zijn, dat gaat al heel veel discussies vermijden. Hè? Als die discussie begint, dan zeg je gewoon, ja, maar wat is uw denkkader? Van waaruit wil je beginnen redeneren als een kok of als een herborist of als een botanicus? Dan, die termen, dat overlapt allemaal een beetje. Hè? Ja.
En hoe kunnen kruiden ons dan ondersteunen in onze gezondheid of in onze ziekte? Het is breed, hè?
Het is een heel brede vraag.
Ja. Absoluut. Maar ze kunnen op veel manieren ondersteunen. Hè. Het is natuurlijk als herborist... Eigenlijk is dat maar een heel klein vakgebied waar dat ons grootste taak zit, denk ik, in het informeren. Want we zijn uiteraard geen artsen, dus we hebben niet de kennis, nog de middelen, technieken, nog de toelating om mensen te gaan onderzoeken. Dus ja, zoveel over ernstige kwalen of ziektebeelden kunnen we niet zeggen. Dus de voornaamste taak zit er in het te informeren en eigenlijk kennis hebben van wat is het effect van die plant op het lichaam. En het vraagt dus eigenlijk ook dat je fijngevoelig bent en in staat bent om naar je lichaam te luisteren, zodanig dat je nog voordat je ziek wordt kan ingrijpen. En dan kan je met kruiden heel veel voorkomen. Als je gewoon ziek bent, en dan bedoel ik een verkoudheid, een griepje, wat buikloop, zo... kwalen die niet uit de hand lopen, dan gaan wij er ook vanuit onze filosofie, vanuit, ja, het lichaam is eigenlijk perfect in staat om dat ziekteproces zelf te doorlopen. En dat is het vertrekpunt. Het lichaam doet het zelf. Maar de kruiden kunnen uiteraard ondersteuning bieden om de symptomen wat te verlichten of om de ziektetijd in te korten. Mm-hmm. En eigenlijk proberen wij meestal te redeneren, hoe is het zo ver kunnen komen? Hè? Hoe komt het dat je ziek geworden bent? Je zou kunnen zeggen, het is het seizoen van de verkoudheid. Nee? Iedereen loopt met een verkoudheid. En ja, ik heb daar bij iemand gezeten die een verkoudheid had. En ja, voilà, ik heb het vlaggen. Wij gaan daar niet zo naar kijken. Wij zeggen, virussen en bacteriën zijn alomtegenwoordig. Die zijn altijd overal. Maar het is maar als wij zelf zwak staan, dat wij vatbaar zijn daarvoor. Dus iemand die heel gezond is, een heel goede immuniteit heeft, die gaat dan nooit merken dat dat virus gepasseerd is. Nog voordat je enig symptoom hebt, heeft je lichaam dat al bestreden. Dus die gaat dat nooit merken. Maar dus het moment dat je die symptomen wel ontwikkelt, wil dat dus zeggen dat dat virus wel de kans had om toegang te krijgen tot de diepere lagen van je lichaam. En dan kunnen we ons afvragen, ja, waar was ik dan zo zwak? Misschien heb ik te weinig nachtrust. Misschien heb ik veel last van stress. Misschien is mijn voedingspatroon niet oké. Dus al die aspecten zijn voor ons als herborist ook heel belangrijk. Want mensen leggen soms heel veel verwachtingen in die kruiden. En die komen dan af en die hebben zoiets van, ja, ik heb dit of dat. Is er met kruiden iets aan te doen? Ja, mits dat je ook bereid bent om naar al die andere aspecten van je leven te gaan kijken. En dat je dat, die kruiden zijn eigenlijk maar een onderdeeltje van een ganse manier van het leven te gaan staan.
Ja. Ja. En die kunnen zowel inderdaad, gelijk dat je zegt, als je wat keelpijn hebt en een noest of zo, maar ook preventief eigenlijk. En hoe werkt dat dan? Preventief als een het ondersteunen van je algemene gezondheid. Niet van, oei, het is bijna oktober, ik ga je nu plots mega veel van één ding beginnen pakken. Dat bedoel ik niet.
Eigenlijk gaat het hem over een heel erg luisteren naar je lichaam in het ideale geval. Hè? Want ik weet dat dat niet voor veel mensen... Ik ben natuurlijk... Ik ben daar hele dagen mee bezig. Ik probeer op die manier in het leven te staan. En het is niet dat ik zo'n gezondheidsfreak ben, dat ik nooit een glas alcohol drink of zo. Echt wel. En ik vind het ook leuk om een keer te laten gaan. Maar het is luisteren naar je lichaam. En ik ga wel voelen, oei... Ik voel dat ik wat moe ben en het komt omdat ik de laatste dagen toch wel al 4 dagen na elkaar een paar glazen rosé gedronken heb. Ik moet dat nu even stoppen en ik ga een beetje zuiveren. Zuiveren is dus ook een heel belangrijk aspect van het herborisme. Dus we gaan enerzijds gaan kijken welke factoren kunnen we wegnemen. En anderzijds gaan we gaan kijken wat kunnen we toevoegen om het lichaam sterker te maken. Dus we denken altijd aan enerzijds detox en anderzijds aan sterker maken. En die detox, ja, je kunt de allerbelangrijkste filter van je lichaam is de lever. Dus, en dan heb je daar heel wat kruiden die daarop werken. Je darmflora in orde houden, dat is ook heel belangrijk. Daar kan je met kruiden niet zoveel op doen. Hè. Dat ligt eerder aan voeding. Dat je een goed voedingpatroon hebt. Sowieso is het altijd goed om veel kruiden toe te voegen aan je lichaam en aan je voeding. Hè. Omdat ze inderdaad heel krachtig zijn. Heel veel antioxidanten bevatten. Peterselie, verse peterselie toevoegen, verse basilicum, koriander, een teentje look, kurkuma bij u eten, is allemaal zeer nuttig. Dat hoort bij een gezonde levensstijl. Maar het is meer dan die voeding alleen natuurlijk. Want het is ook stress en het is ook slaaptekort. En het is altijd een totaal verhaal. Maar die kruiden... veel mensen gebruiken weinig kruiden, of de meeste mensen gebruiken weinig kruiden.
Ja, onze westerse keuken is gewoon peper en zout.
Ja.
En zo hier en daar, ja, een beetje een rozemarijntaksken of zo. Ik zie je al kijken, wat is wat dat gewoon zegt.
Nootmuskaat.
Ja, voilà, oké, nu puree. Ja.
Maar je kunt daar dus echt veel royaler mee omgaan, hè. Ja, en ook, ja.
Ja, dus dat is in uw eten, maar dat is dan eerder... Ik noem dat dan eerder de specerij, dus de specifieke specerij waar je dan echt je eten mee op smaak brengt en zo. Maar ik kan me voorstellen dat je... Dat is één aspect van kruiden te gebruiken, maar een ander aspect is effectief wel naar een bepaald verlichting van iets of zo. Ik zeg nu maar menstrual cramps of zo. Ja. Ik zeg nu maar iets.
Geen dat rozen die daar vrij goed voor is.
Dus eigenlijk elk kruid... Elke plant, zal ik het even wat breder trekken, heeft bepaalde properties. Mm-hmm. Mag ik het zo rechtlijnig stellen?
Heeft bepaalde
eigenschappen.
Ja. Maar elke plant is uniek. Hè? Dus die inhoudstoffen zitten daar allemaal in een andere verhouding in. Bepaalde komen sterker naar voren. Maar je mag eigenlijk zeggen dat elk kruid op gans het lichaam gaat gaan inwerken. Op gans het lichaam een positief effect heeft. Maar je kan wel heel specifiek gaan kiezen. Hè. Dus er zijn slijmstoffen zitten in bepaalde planten. Dat is wat je er gaat uithalen als je lijnzaad. Als je dat vermengt met water, dan wordt dat zo slijmerig.
Ja, of chiazaad.
Chiazaad heeft dat ook. Dus dat kan heel interessant zijn voor problemen met de spijsvertering. Maar dan gaan die slijmstoffen letterlijk langs uw slokdarm, maag-darmstelsel gaan passeren en daar verzachtende werking gaan uitvoeren. Maar die slijmstoffen worden ook ingezet als je problemen hebt met de luchtwegen. En nochtans passeren die daar dan niet rechtstreeks. Maar toch hebben die daar een effect. En dat, ze noemen dat een reflexactie. Dus van zodra dat in je spijsverteringsstelsel dat die slijmstoffen gedetecteerd worden, dan gaat er eigenlijk een signaal naar je hersenen die de slijmvliezen in gans uw lichaam gaan stimuleren om slijm te gaan aanmaken. Wow. Dus vaak, als je nu een droge noest hebt, kan het zijn dat de slijmvliezen beschadigd zijn, geïrriteerd zijn en kan het goed zijn om slijmen te gaan produceren, om zo de bacteriën en zo ook sneller naar buiten te werken, hè, dan werkt dat via die reflexactie. Dus dan hoef je echt geen massa slijm te consumeren om dat effect te hebben. Dus dat signaal wordt dan gegeven aan je hersenen en je slijmvliezen overal in je lichaam gaan dan meer slijm gaan produceren. Wat dat niet interessant is voor mensen met mucoviscidose bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dat lijkt
maar
me
dat
wel.
Zijn allemaal zo dingen waar je toch wat rekening moet mee houden. Mm-hmm.
Ja. Want is het ook niet zo dat bepaalde kruiden, en ik verwacht zeker geen specifiek antwoord, maar dat bepaalde kruiden zelfs interacties kunnen geven met medicatie?
Absoluut.
Ja, ja. Dat je zo soms wel moet opletten met dit en dit kruid, met deze medicatie.
Ja.
Dus dan kun je toch niet anders stellen dan het feit dat kruiden superkrachtig zijn, dat die echt wel effect hebben op je lichaam.
Maar het hangt er ook een beetje vanaf hoe dat je ze gaat gebruiken. Hè. Mm-hmm. Dus ja, heel veel mensen nemen nu antidepressiva. En ik ken daar ook niet alles van. Gelukkig, een herborist moet heel veel opzoeken. Hè. En mm-hmm. er is een zeer belangrijk naslagwerk dat nu door alle herboristen gebruikt wordt. Dat is het groot handboek geneeskrachtige kruiden van dokter Geert Verhelst. Je kan dat kopen, dat is een lijvig werk.
Een lijvig werk, het reden mij doodslaan eigenlijk.
Maar als je echt goesting hebt om daarmee bezig te zijn, dan raad ik dat aan. Dus dokter Geert Verhelst heeft dat boek geschreven. Alles wat daarin staat, is wetenschappelijk onderbouwd.
Mm-hmm.
Soms krijg ik een commentaar van cursisten. Ja, en ik lees in bepaalde kruidenboeken dat kruid daarvoor en daarvoor en daarvoor goed is. En in het boek van Verhelst staat dat niet. Ja, maar hij gaat het er alleen maar inzetten als het wetenschappelijk onderbouwd is.
Ja.
Als hij, dus die man zit ganse dagen wetenschappelijke onderzoeken van over heel de wereld te bekijken. En soms, als je het hem vraagt, gaat hij zeggen, ja, ik geloof dat ook, dat kruid daarvoor en daarvoor goed is, maar ik heb nog te weinig materiaal gevonden om het met grote stelligheid te kunnen zeggen en, of bevestigen.
Ja.
En dus staat dat nog niet in mijn boek.
Allee,
maar in dat boek dus staat er altijd een heel mooi blok met toxiciteit, waarschuwingen, mogelijke interacties met medicijnen. Dus dat is voor mij ook heel belangrijk, dat ik dat daar altijd eens kan gaan bekijken. Maar als herborist heb je ook nog fytotherapie. Dat is eigenlijk iets diepgaander, want er bestaan ook heel veel supplementen op de markt, kruiden, die in capsules gedaan worden. En dan gaat men vrij hoog gaan doseren.
Ja, ja.
Dus een keer dat je in dat segment zit, moet je wel degelijk heel goed weten wat je doet.
Ja.
Als het gaat over een theetje, kan je daar iets rustiger over zijn. Dat werkt veel subtieler.
Ja, ja.
Maar dan nog, moet je nooit gaan overdrijven. Hè?
Mm-hmm,
maar
mm-hmm.
Ja, mensen die met tranquilizers bezig zijn en rustgevende kruiden, dat kan een interactie geven. Ja.
Okay.
Ja, maar dat gaat niet over een kamillethee en een lindethee.
Ja.
Het
gaat niet over de huistuin- en keukenkruiden.
Nee, de meest bekende, citroenmelisse, werkt zo goed. Het is echt een super kruidje, maar zo veilig, zo zacht, zo subtiel.
Mm-hmm.
Daar kun je met een gerust hart thee van drinken. Hè. Ja.
Mm-hmm. Maar en dus wat kun je eigenlijk allemaal met kruiden doen? Je hebt thee,
mm-hmm.
je kunt daar zalven van maken. Je hebt ook essential oils.
Ja.
Ja, is dat ook al?
Ja, wat is het verschil eigenlijk daartussen?
Ja.
In alle planten zitten er wateroplosbare bestanddelen en vetoplosbare bestanddelen. Dus de wateroplosbare bestanddelen die ga je eruit halen als je er een thee van maakt of een tinctuur.
Tinctuur is dus en wat is een tinctuur?
Een tinctuur is eigenlijk een alcoholextract. Dus je gaat kruiden in alcohol laten trekken en dan komen de inhoudstoffen vrij. Maar je moet ook een beetje weten wat je er wilt uithalen. Bijvoorbeeld als je uit een kruid de slijmstoffen wil halen, dan doe je dat met water, want in een tinctuur gaan die kapot.
Mm-hmm.
Aan de andere kant wil je de bitterstoffen eruit halen. Die gaan ook in water lossen, maar die gaan efficiënter lossen in alcohol. Maar dan heb je de etherische oliën. Ja, dat is eigenlijk een deel van die planten. Dat zijn planten die niet zo rijk zijn aan olie. En dus om die olie eruit te halen, doe je dat via een stoomdestillaat.
Ah, ja.
Dus het plantenmateriaal, afhankelijk van welk plant dat is dat beter vers of gedroogd. Hè? Daar gaat men eigenlijk hete stoom laten doorgaan en water en olie gaan splitsen. Hè?
Ah, ja.
Dus je hebt planten die rijk zijn aan olie. Denk maar sesam, sesamzaadjes, ja, dat wordt geperst. Hè?
Mm-hmm.
Of olijven worden geperst en dan komt die olie daaruit. Maar dus die etherische oliën, etherisch omdat ze vluchtig zijn. Dat is dus, ja, dat gaat over hele kleine hoeveelheden. Dus hoe minder olie dat er in de plant zit, hoe duurder dat de olie is.
Ja.
Dus rozenolie, om 1 liter rozenolie te bekomen, heb je 5 ton rozenblaadjes nodig.
Oh,
ja, dus dat is een zeer dure olie. Ja.
En dus in de olie kan ik dan stellen dat dat meer geconcentreerd is?
Dat is zeer geconcentreerd.
Dan moet je niet drinken, hè?
Nee.
Dus, even de school.
Ja, ja,
ja, ja. Maar het is zeer geconcentreerd. Dat koop je ook in flesjes van 10 milliliter of zo.
Kleintjes,
hele kleine flesjes. Is dus ook zeer krachtig. Dus dat vraagt wat meer omzichtigheid en voorzichtigheid. Hè? Want ik zou er ook niet, als je er echt niks van af weet, moet je daar ook niet zomaar mee gaan experimenteren. Koop een goed boek. En altijd een keer checken.
Ja.
Ja, dat zeg ik ook altijd aan mijn cursisten. Een goede herborist heeft boeken en zoekt op. Punt. Ja.
Ja, en dan zo kijken van, oké, wat heb ik, of wat voel ik, of wat wil ik bereiken? En dan gaan kijken van, wat zou ik kunnen doen?
Ja.
Ik heb ooit een keer,
ik weet wel aan het zijn, dat verhaal. Je hebt mij toen belt.
Is dat?
Ja.
Oh, ik heb ooit een keer een warm bad gepakt. En ik heb daar tea tree oil in gedaan.
Oeh, ja.
En kunt je voorspellen wat er is gebeurd?
Nee, ik kan niet voorspellen wat er is gebeurd. Maar het is niet om in bad te doen. Alles
wel, ik had het gevoel dat ik in brand stond.
Ja, ja.
Kom het op neer.
Rode kreeftensyndroom.
Ja.
Je kan dat van alle citrusachtigen, kan je dat ook hebben. Ook kaneel niet in bad doen, kan ook brandwonden veroorzaken.
Echt?
Pepermunt ook niet, hè.
Nee,
je zou denken, pepermunt, lekker verfrissend, niet in bad doen. En dat bedoel ik. Het klinkt zo onschuldig, maar het kan echt een heel krachtig effect hebben. Dus,
ik wil wel even zeggen, proceed with caution. Dat is echt wel, ik heb daar echt, oké, dat was niks blijvend of zo, maar ik heb daar echt,
dat was gewoon
gebeurd hier. Ja. Ik dacht, wow.
Nee.
Ik had zo'n gezellig
badje.
Ja, zo'n gezellig badje. Ik vind dat dat wel goed lukt.
Oh,
en dat daarin gedaan. Achteraf gezien. Nee. Ja.
Ik doe wel heel vaak dat ik tea tree pak op mijn vinger en dan dat zo wat onder mijn neus.
Maar dat brandt dat dan niet?
Nee. Omdat dat heel licht is, hè, en heel weinig. Ik vind dat
zwat.
Tea tree kan op de huid, hè. Wordt ook tegen acne.
En waarom droogt ze wat uit, hè, toch? Nee?
Ja, het gaat een beetje ontstekingsremmend op de acne.
Ja, ja, zo wat anti-inflammatoir, zeker, hè?
Ja, ook bij sporters-eczeem en kalknagels. En, wordt tea tree allemaal.
Ja, want is dat niet ook zo wat schimmelweer? Juist.
Ja, daarvoor wordt dat.
Ik dacht misschien,
een bad van gepakt, you're fine, voor de komende 10 jaar.
Ja. Maar waarom is dat dan in warm water niet goed?
Dat allemaal precies werkt. Ja, die pepermunt, dat kan echt een koude shock effect geven.
Ja.
Hè? Pepermunt mag je, Dat wordt soms op de slapen gedaan, als ja. je ja, hoofdpijn, hebt, maar dat gaat over een drupje. Hè.
Ja. Ja, ja.
Dus ja, etherische olie worden veel in massageolie gebruikt ook. Dan maak je zelf je massageolie. Op 100 milliliter gaat dat over enkele druppels.
Ja, ja, ja.
En dan... Ook niet alle etherische oliën zijn geschikt om royaal op de huid te gaan doen. Dus als het daarover gaat, etherische oliën altijd opzoeken. Ja. Omdat het zo... Het heeft zo het gevoel van zo onschuldig te zijn. Maar het is heel krachtig.
Mm-hmm.
En dat is fijn om mee te werken. Kan positief effect hebben. Maar bijvoorbeeld lavendel is een heel veilige. Hè? Lavendel kan
ook fijn.
Ja.
Of zo op mijn kussen.
Ik doe dat op mijn kussen.
Ja. Dus, ja, absoluut. Ja, ja.
Om duur naar mijn tea tree disaster.
Ja, maar ja, ook het verdampen van etherische oliën kan super aangenaam zijn, maar sommigen kunnen huisdieren dan niet goed tegen.
Ja, ja,
of bij
honden, hè?
Babytjes een beetje
voorzichtig
zijn. Dus.
Mm-hmm. En kunt je eigenlijk... Als we het kruiden in het algemeen, zit daar een limiet op in kruiden opnemen? Like, wat is de limiet van ook...
Of wat dat kan ook.
Ja, wat is ook de limiet van de werking? Hey, Hanna en Amber hier. We komen er snel even tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden. Wat we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan jij naast een aflevering delen of onze podcast raten, vanaf nu ook een kleine bijdrage leveren via buymeacoffee.com/zonderzever. Elke vorm van steun helpt ons enorm. Dikke merci en nu terug naar de aflevering. Dat kruid gaat ervoor zorgen dat ik ga slapen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Is dat iets? Of is er wel een limiet op de werking van kruiden?
Ja, hoe moet het erin staan? Van ook gewoon...
Ik denk, bijvoorbeeld rustgevende kruiden, dat wordt allemaal op één hoop gegooid. En ik denk dat ik er makkelijk 15 kan opnoemen.
Mm-hmm.
Maar ze werken allemaal langs een andere weg.
Ja.
Dus het vraagt soms een beetje trial and error. Ook dosering is heel individueel. Bijvoorbeeld valeriaan is heel gekend.
Mm.
Maar als valeriaan overgedoseerd wordt, dan krijg je het omgekeerde effect.
Okay.
Als je het overdoseert, kan je nachtmerries krijgen.
Oh. Echt?
Dus ja, je vindt zo supplementen met valeriaan in de apotheek. Ik heb dat al gehad, mensen die dan komen en dan denk ik, probeer een beetje valeriaan. Oeh, nee, dat moet ik niet hebben. Ik heb dat een keer gekregen van een apotheker en ik werd daar horendol van. Maar dan zie je, dat zit dan in een supplement, dat is al vaak hoog gedoseerd. Omdat dan natuurlijk vanuit de filosofie, hoe meer, hoe krachtiger.
Mm-hmm.
Maar voor heel gevoelige mensen, die hebben echt niet zoveel nodig.
Mm-hmm.
En dan kan een tinctuur handig zijn, omdat je met druppeltjes werkt. Dan kan je zeggen, begin een keer met 20 druppeltjes en een beetje water. Zien we dat voor u doet. Valeriaan is een kruid dat bijvoorbeeld heel snel werkt. Hè. Als je dat neemt, dan na 20 minuutjes voelt u al... rustiger.
Dat is een kruid om rustig te worden, valeriaan.
Maar dat is ook een beetje een spierontspanner. Ik vind dat ook goed voor mensen die zeggen, als ik last heb van stress, dan zit dat direct op mijn nek en dan krijg ik hoofdpijn.
Ik mis hem uit.
Ja, dan is valeriaan heel goed.
En in een theetje dan?
Dat kan in thee, maar dat ruikt een beetje naar zweetvoeten. Dus,
ja, dat is waar.
Ja.
Heb je nog nooit valeriaan aan je kat gegeven?
Ja, die zijn daar echt
dat stinkt een beetje, hè.
Ja.
Dat stinkt zo wat naar...
Dat is zweetvoeten, hè.
Dat is een heel distinctie.
En hoe zou je het dan doen, valeriaan? Hoe zou je het dan
maar het kan in een thee, hè. Sommige mensen doen het. En naarmate dat je dat gebruikt, is dat ook een geur die je begint te appreciëren zelf. Maar,
want ik vind dat nu al niet meer zo neig stinkt.
Ja, dat is. Je went eraan. Maar de tinctuur, die ruikt op dezelfde manier, maar doet dat flesje open, een paar druppeltjes in een beetje water, je drinkt het op en het is weg.
Oké. Dus een tinctuur drinkt je?
Ja, een tinctuur.
Dus niets voor te wrijven of zo op je lichaam?
Nee. Een tinctuur, dat zijn dus een aftreksel van dat kruid in alcohol. En daar neem je daar enkele druppels van. Je doet dat in een beetje water en je drinkt dat op.
Mm-hmm.
En dan heb je de werkzame stoffen ook binnen. Maar dus op die manier kan je... Dus het is handiger om te doseren, want die tincturen zijn meestal ook gemaakt om werkzaam te zijn is er rekening, is meer onderzocht hoeveel werkzame stoffen zit er in die lading van die planten. Mm. En we willen de verkopers van die tincturen, als ze het allemaal tenminste goed doen, die willen natuurlijk dat dat werkt. Dus dat is allemaal mooi gecontroleerd en dat is zeker werkzaam. Terwijl als je een thee maakt, ja, de tijm die in mijn tuin staat, is misschien krachtiger dan die in uw tuin staat. En hoeveel doe je er dan in en hoe lang laat je trekken? Dus naar dosering toe is dat wat losser, wat vager. Hè? Mm-hmm. Maar dus tincturen zijn makkelijker om een kuur te doen, om een mooie dosering te hebben. En als je dan een beetje mee geëxperimenteerd hebt, dan weet je, ah, voor mij is die dosering goed. En dan heb je je middeltje gevonden. Mm-hmm. Hè? Ja.
Ik ga dat maar proberen.
Ik moest even aan iets denken. Wat we nog niet, wat wij ook eigenlijk niet opgeschreven hebben, is kruiden die je gaat verbranden, zoals voor in de lucht, zoals bijvoorbeeld wierook.
Ja.
Is dat ook iets dat dan impact heeft via de lucht?
Ja, absoluut. Ja. Je ademt dat ook in. Hè. Ja. Dus dat, natuurlijk, goeie alles vraag. Wat je verbrandt, heb je ook, ook altijd wat schadelijke stoffen natuurlijk. Maar het heeft ook een werking. Hè. Alles wat je inademt, komt ook via je longen, je bloedbaan binnen. Hè. Dus het heeft zeker een werking. Ja. Ja.
Want is dat dan nut om dat te doen?
Dat wordt natuurlijk meer in een spirituele context gebruikt. En vroeger werd dat ook gebruikt om ruimtes te ontsmetten of te ontgeuren. Like dat we dat nu nog doen. Mm-hmm. Maar de wierookstokjes die je overal vindt, dat weet je niet hoe dat gemaakt is. Daar worden dan ook brandversnellers in gebruikt. En dat is dan ook alweer schadelijker. Mm-hmm.
Maar je hebt wel bijvoorbeeld salie of zo, hè, van die
saliebundels. Ja. Maar je kunt perfect, ik heb dat al gezien online, je kunt eigenlijk perfect je eigen incense maken. Allee, of je eigen kruidenmengsels, die dat je dan... Ja, dat is zo mijn toestelletje. Je moet dat dan zo... Dat is zo precies een doolhofje. Weet je wat ik bedoel? Of niet? Dat is zo wat wit zand. En dan zijn dat zo van die doolhofjes.
Ja.
En je moet dat is zo'n soort van malken. En je moet dat dan oversprinkelen. Je doet dat weg. En dan is dat zo'n slangske van kruiden. Heel fijn gemalen. Mm-hmm. En dan steekt het dat aan in het begin. En dan gaat dat rustig verbranden. Gelijk een wierookstokje. Maar dan heb je niks van hout of chemische stoffen dat daar zo in zitten. Dus je kunt dat perfect doen. Hè. Dus,
ja. En als we dan kijken naar de categorieën. Wat zijn dan de categorieën in wat voor heilzame effecten kruiden kunnen hebben? Wat zijn zo wat de grootste categorieën?
Ja, ik ben nu... Het is een heel moeilijke vraag die je stelt, omdat je gaat natuurlijk altijd een denkkader maken om een kapstok te bieden om informatie over te brengen. Maar ja, de natuur zit zo niet in elkaar, natuurlijk. Het is gewoon een manier om wat steun te bieden, om wat haken en ogen aan een te knopen. Maar om nu een voorbeeld te geven, de slijmvliezen bijvoorbeeld, zou je eigenlijk kunnen zien als een apart orgaan. Mm-hmm. En die slijmvliezen, dat begint van in onze mond, gans het spijsverteringsstelsel bestaat daaruit, maar onze luchtwegen, luchtpijp, longen, maar ook de urinewegen, de vagina. Mm-hmm. Dat zijn allemaal slijmvliezen. En dus, als je kruiden geeft, dan gaan die op al die slijmvliezen gaan inwerken. Dus dat zijn... Ik merk dat dat soms moeilijk is, dat iets is waar dat je moet in groeien. Als je met kruiden werkt, dan merk ik dat je eigenlijk een compleet nieuwe mindset moet gaan installeren bij mensen, vooraleer dat je daar goed kan mee werken. Mm-hmm. Want en vanuit ons traditioneel westers denkkader schiet dat eigenlijk een beetje tekort.
Ja, we zijn misschien al te veel bezig met zo dat symptoom, dat kruid.
Ja,
terwijl en de zo natuur is het laat meer. Zich niet zo in een hokje steken, natuurlijk.
Ja. Ja.
En wat bedoelt je dan met die verschillende stelsels? Hoe werkt dat dan?
Nu geven we het gewoon zo. Je hebt het luchtwegenstelsel en dan wat kan er daar allemaal fout in gaan? Hè? De slijmvliezen kunnen geïrriteerd zijn, kunnen ontstoken zijn, te slijmerig zijn. En dan, wat kan je daartegen doen? Want als je de kruidenboeken erop naleest en je kent er niks van, dan gaat de purkruid zien, ah, je kan het gebruiken voor je darmen, maar ook voor je luchtwegen. En om duur denk je, hoe kan dat nu? Ja, omdat je die achterliggende gedachten niet meegekregen hebt. Terwijl als je niet meer denkt in hokjes, maar meer alles aan elkaar begint te breien, dan zit er wel een logica in, voor zover dat we dan denken dat we de natuur mogelijk kunnen begrijpen. Maar dat is echt een groeiproces.
Mm-hmm. En was dat dan bijvoorbeeld een logica kunnen zijn? Is dat dan... Wacht, ik probeer het wat te begrijpen.
Ja, ik zie je heel hard zo.
Ik ben even aan het denken, maar is dat dan, is een logica dan bijvoorbeeld... ik zeg maar iets, salie is niet gewoon, je hebt keelpijn, pakt salie, maar eerder van, dat is iets dat je incorporeert in je leven, of kruiden incorporeert je in het algemeen in je leven, en die zullen je gezondheid ondersteunen. Is dat eerder de logica waar we naar moeten gaan, in de mindset shift dat je wilt zeggen?
Ik ga nu verder gaan op die slijmvliezen. Hè. Neem nu iemand heeft... een wederkerend probleem van aften in de mond. Iedereen heeft een keer een aftje. Maar neem nu dat dat erg is en dat keert terug en dat keert terug en dat keert terug, dan kan je er van uitgaan dat er eigenlijk een probleem is met de slijmvliezen. En de grootste meters slijmvliezen zitten in de darmen. Dus wil je dat probleem oplossen, dan zal je waarschijnlijk op de darmen moeten werken. En meestal, als je dan zo iemand voor u hebt en je begint dan een beetje door te vragen van hoe is uw spijsvertering, hoe is uw stoelgang? Veel een vraag die je heel veel moest stellen. Zeer interessant. Dan merk je wel dat die mensen effectief... ik heb prikkelbare darmsyndroom. En dat is ook zo'n raar syndroom eigenlijk. Een term voor iemand
de vuilbakterm.
Die... Ja. Maar eigenlijk komt dat erop neer dat die darmen overprikkeld zijn, in een slechte toestand zijn, waardoor dat ze bijna niks meer kunnen verdragen. Dus... hoe los je dat op? Dus alles wat te prikkelend is, schrappen. Dus niet met de bedoeling om dat definitief te schrappen, maar om die darmen de kans te geven om zich te herstellen. En dan kan je ook humane darmbacteriën extra toevoegen. En dan kan je nog een hans scala aan dingen aanbieden als je dat terdege wil doen. Maar dan ga je zien, eens dat dat probleem opgelost is, dat die aften ook wegblijven. Maar dus iemand komt met aften en dan ga je niet alleen in de mond denken. Nee, dan ga je denken, een probleem van de slijmvliezen. Maar waar kan dat zitten? Ja, heb jij problemen met je luchtwegen? En vaak gaat zo iemand dan bijvoorbeeld zeggen, en ik heb ook makkelijk blaasontstekingen. Maar dus dan ook weer die slijmvliezen, doordat die zo zwak geworden zijn, omdat die allemaal aaneenhangen. Dat is eigenlijk één groot orgaan dat dan algemeen onder druk staat. Dat bedoel ik een beetje.
En dat gaat je dan proberen oplossen / verlichten met kruiden?
Ik ga informeren.
Ja.
Want dat is dan bijvoorbeeld een pro. Ik kan die persoon kruiden aanreiken om op een natuurlijke manier de mond te spoelen. Hè? Bijvoorbeeld met een geconcentreerde salie-thee de mond regelmatig te spoelen. Maar dan ook informeren van kijk, dat gaat jou nu helpen. Maar wil jij fundamenteel van dat probleem vanaf, dan zal jij dieper gaan moeten werken. En dan ga je die mensen gaan doorsturen. Hè? Ja. Dan, kijk, ik zou eens echt terdege op jouw darmen gaan werken en dat informeren van zo hangt dat allemaal aan elkaar. En dat vind ik dan wel leuk. Meestal zie je dan wel bij mensen hun ogen opengaan en en dat geeft ook een beetje moed, want dan is er mogelijk wel een oplossing. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dus die kruiden zijn super interessant, maar zijn eigenlijk maar een klein deeltje van een veel groter geheel.
Ja. Maar wel een vrij belangrijk deel ter ondersteuning van.
Zeker.
Zowel een thee of een... overtuigd.
Ja.
Ja.
Want dat is ook zo die kruidengeneeskunde, dat is iets dat heel bekend is in andere landen. Bijvoorbeeld in Ayurveda is dat de basis bijna.
Ja.
Maar dat is iets dat wij wel gewoon minder gebruiken. Die curcuma, komijn, inderdaad, peterselie, salie. Dat zijn allemaal zaken die wij minder gebruiken. Maar zij gebruiken dat wel heel hard als ziektebestrijding.
Ja, ik zie het eigenlijk een beetje als... Je hebt, gelijk dat gezegd, je hebt kruiden, dat is een klein deel. Ze kunnen heel krachtig zijn. Ik heb dat aan de lijve mogen ondervinden, dat dat serieus wat effect kan hebben. Maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. En... Ik zie het echt als een en-en-vraag. Ik zie echt wel een combinatie tussen. Like dat je zegt, je moet ook verantwoord mensen kunnen doorsturen als het echt moet.
Tuurlijk. En, ik ben geen dokter.
Ja,
hè.
Voilà.
Ja, nee. En ik heb kennis over zelf... kruiden en daar stopt het.
En voilà, het is
wat ik wel heel fijn vind, in de omgeving waar ik woon, zijn er 3 artsen die een klein beetje samenwerken met mij. In die zin... En dat vind ik heel fijn, dat er af en toe patiënten van hen komen die zeggen, kijk, mijn arts heeft mij gestuurd en dan hebben die een briefje bij. Annelies, kan je voor mevrouw een thee maken die een beetje dit en dat doet? En dan maak ik dat. Dus eigenlijk ben ik dan in dat soort samenwerkingsverbanden een beetje meer een apotheker eigenlijk.
Ja, het
recept is de apotheker van vroeger.
Zo charmant.
Maar ik geloof dat ook wel heel sterk. Maar dat je bepaalde dingen daarmee kunt doen en bepaalde zaken verlichten of ter ondersteuning van
100%.
Je gezondheid. Ook, het gaat geen kwaad om een thee te drinken. Hè?
Nee, tuurlijk niet. Maar...
Ik weet
vooral luisteren naar je lichaam. Hè. Bijvoorbeeld, tijm kan ook in thee superkrachtig zijn. En dan heb je... je denkt,
dat is ook luchtwegen, hè, tijm?
Ja, is sterk antibacterieel.
Ja.
De etherische olie van tijm wordt ook gebruikt, is sterk antibacterieel. Maar uiteindelijk, als je daar een thee van trekt, ga je die etherische oliën ook binnenkrijgen. Het is dan wel belangrijk dat je een dekseltje op je thee zet... Dus daarvan, zo de echte kruidentassen, of in Duitsland vind je die ook veel. Mm-hmm. Die hebben ook een mooie cultuur van met kruiden te werken. Daar staat een dekseltje op de tas. En dat is eigenlijk omdat, eens dat je daar warm water op doet, de etherische vluchtige oliën stijgen op. En als er geen dekseltje op staat, zijn ze weg.
Ja, maar dat wist
dus,
ik niet.
Cool, hè?
Dat dekseltje dient eigenlijk om dan dat die etherische oliën terug in de thee zouden druppen.
Yeah.
Hè? En dan makes heb sense. Je ze zo ook binnen. Op die manier krijgen ze binnen.
Wat ik nog zou willen vragen, is dat... Ja, ik ben echt mega geïnteresseerd, maar ik ben ook geen... Je zei er juist, ik ben iemand van 12
stielen, 13 ongelukken.
Voilà, same. Maar dus, stel nu dat je bijvoorbeeld een kruid hebt. Lavendel.
Mm-hmm.
Je hebt lavendel in thee, kunt je drinken waarschijnlijk.
Absoluut,
kunt lavendel in zalf
transformeren. Ja.
Allee, tincturen, olieën en zo. Maar gaat het dan... Dus lavendel heeft wel een soort van kalmerende werking. Maar heeft de manier waarop dat je ze verwerkt ook een verschil in hoe dat ze inwerken op je lichaam?
Ja.
Toch ook. Dus het is niet enkel het kruid, maar ook hoe dat je ze prepareert. Want had Germen nu niet gezegd dat een droog kruid geconcentreerder was dan een vers kruid? Allee, ik weet het nu niet.
Ja, dat is zo. Hè. Omdat een droog kruid, daar is het is droog, dus het bevat geen water. Hè. Dus als je een thee maakt, is het eigenlijk beter om met gedroogd kruid te werken, omdat dat kruid... Die heeft meer goesting om zich te vermengen met dat water.
Ja.
En dan merk je ook, als je moet daar altijd mee lachen als je op restaurant verse gemberthee. En dan krijg je zo lauw water met zo 3 stukken gember erin. Ja, dat proeft naar niks. Dat is, maar dus die gember zit nog vol met water. En die bevat heel veel vezels, dus heel hard. die gaat zijn inhoudstoffen niet lossen. Als je een goede gemberthee wil maken van verse gember, als je dat goed wil doen, dan moet je dat eigenlijk liefst raspen of zeer fijn snijden, dat eigenlijk de vezels goed gebroken zijn. En dan zet je dat op in koud water, breng je dan naar het kookpunt, laat je dan nog wat inkoken, mocht dat zelfs nog wat laten trekken. En dat zal al heel iets anders zijn. Dat zal heel krachtig zijn op dit moment. Hè. Als je met gedroogde gemberwortel, bestaat ook, hè. Als je daar gewoon heet water op giet, gaat dat wel al krachtig zijn. Terwijl die verse gember totaal
niet.
Niet
veel doen.
Met munt is dat ook. Hè. Zo, ja, verse muntthee. En dan steken ze daar zo'n tak in. Ja, moet dan... Dat werkt al beter als je het een beetje gaat kneuzen. Ja. Scheuren is beter dan knippen, want dan maak je het contactoppervlak groter. Waardoor dat de inhoudstoffen beter gaan lossen. En dan is hij... lekkerder. Maar eigenlijk, de beste muntthee, allee, naar sterkte toe, is gedroogde munt. Nadeel van gedroogde basilicum, de meeste kruiden die gedroogd zijn, bewaren lang. Maar niet allemaal. Bijvoorbeeld basilicum is eigenlijk maar een jaar goed. En dat proef je ook, hè.
Ah ja?
Alleen na een jaar is gedroogde basilicum... smaakt dat eigenlijk nog niet zoveel.
En kun je gewoon, als je munt in je tuin hebt, gewoon die takken leggen drogen?
Dat kan.
En gewoon zelf gebruiken dan? Ja.
Ik zie het u echt al doen, zo met al die draadjes, zo al die muntdingen. Ik maak mijn saliebundels zelf.
Ik ben opgegroeid met elke dag thee.
Ah, leuk. Ja.
Dus voor mij is thee zo... elke dag drink ik wel vaak een salietheetje. Maar verse wel. En dan kap ik zo'n taksalie in mijn water. Maar misschien moet ik het scheuren en even laten trekken.
Of drogen.
Maar zo het ding dat je zei van, en je kunt dat dan opwarmen. Allee, je steekt dat in water en dan warmt dat op en brengt dat naar het kookpunt. Mm-hmm. Dat doet mij denken aan hoe dat ze chai maken.
Ah ja, ja.
Dus chai is ook niet gewoon al je kruiden pakken en erin kappen, maar dat is echt zo dat opwarmen.
Ja,
en...
maar dat is ook omdat de kruiden die daarin zitten ook allemaal heel harde kruiden zijn, hè? Harde zaden. Dus dat is een beetje de reden waarom dat ze dat doen. Hè? Alles wat houterig is en hard. Ook de zaden wel in een venkelthee, best de zaden kneuzen. Dan breek je ze en dan gaat je venkelthee veel krachtiger zijn dan dat je er gewoon wat water op giet.
Misschien een vraag aan Lies. Wat is wat een kruid dat je zoiets hebt van... Dat is eigenlijk wel iets dat je best wel mocht in je keuken of in je dagdagelijks leven incorporeren?
Ja.
Look.
Look?
Ja.
Voor de look is ook antibacterieel super hard.
Ja, maar look is sowieso heel goed voor hart- en bloedvaten. Preventie van hart- en vaatziekten, zeer goed. Het heeft ook een sterk effect op de luchtwegen, hè, maar als je dat effect, dan moet je rauwe look hebben. Hè. Dus die, want dat bevat heel veel zwavelachtige stoffen en dat is heel goed voor de luchtwegen. Maar elke dag een teentje look, supergoed voor de immuniteit.
Maar dus hoe zou je het dan doen? In voeding
in
gewoon. Of echt op bijten.
Of
in
uw eten, thee, in uw eten.
Look-thee. Bol. Man, nee, dat zou ik niet doen. Maar idealiter... Idealiter, maar ik doe dat ook niet. Hè. Maar ik gebruik elke dag look, omdat ik, als ik groenten klaarmaak, begin ik altijd met het stoven van ajuin en look en misschien een beetje gember. Maar bepaalde stoffen ben je wel al kwijt dan. Dus als je in de perfectie wil gaan, van echt voor de immuniteit en luchtwegen en hart- en vaatziekten en dat totaalpakket, dan werk je met rauwe look. En dan zeg je één teentje, een kleintje, hè, want je hebt zo van die dikke knoerten ook, dat hoeft niet. Hè.
Gewoon opeten en bijten.
Of dat je het raspt en bij iets doet.
Sorry, iedereen die dat nu gaat doen voor zijn of haar partner.
Maar ik doe het ook niet omdat dat...
Dat smaakt, look is wel.
En dus ook niet voor iedereen. Sommige mensen kan een darmsysteem dat al niet aan. Allee. Dus er is ook geen... je kunt nooit een uitspraak doen die voor iedereen van toepassing is.
Mm-hmm.
Echt niet. Ja. Maar bon, dat is...
Oké, maar look is dus echt de number one.
Nou, dat is toch wel een echte topper, ja. Van salie wordt dat ook gezegd, maar salie heeft dan een ander kantje. Daarin zitten fyto-oestrogenen. En men is daar nog altijd niet helemaal uit. Hè. Dus er zijn er die zeggen, bijvoorbeeld vrouwen die hormoonafhankelijke borstkanker hebben, mogen geen fyto-oestrogenen. Er zijn er evengoed die dat tegenspreken. Die zeggen van, ja, maar die fyto-oestrogenen werken niet op dezelfde manier in, op het lichaam. Hè. Maar dus, ja, ik ga het niet zeggen wat dat, het juiste antwoord is. Maar dat is altijd zo een kanttekening dat er moet bijmaken. Maar Sali van Salvare, van redden, genezen. Hè. Er werd vroeger gezegd, als je salie in je tuin hebt, dan heb je alles om gezond te blijven. Dus dat werd ook wel als een hele krachtige...
Oké, de volgende keer breng ik je een salie-theetje. Oh,
ja, ik ben benieuwd. Ik ben nog maar juist... Ik ben echt geen theedrinker, maar I'm working on it.
Ik probeer...
Ja, maar het is een traag proces, maar ik probeer echt meer thee te appreciëren. Ja, ja. En ik, je weet dat ik een weter ben, dus als ik dan weet zo, ah ja, het zit dat en dat en dat en dat gaan wij dat en dat en dat doen, dan is dat misschien al wat beter.
En zo, als we het hebben over zo keuken, kitchen staples, is dat je iets van kruid, dat je zegt van kijk, dat los van aan de look, dat wel interessant is om in je voeding te steken? Of...
Kurkuma?
Ja.
Dat is een hele goeie. Als je dat is een heel krachtige ontstekingsremmer. Hè. Is ook heel goed voor de lever. Maar idealiter, kurkuma thee, daar geloof ik niet in. Hè. Dus,
ik drink elke dag kurkuma thee.
Het heeft weinig effect. Dat gaat niet zeggen dat dat niets doet, hè. Maar er zijn mensen die kurkuma thee drinken omdat ze last hebben van... artrose, rheumatische toestanden. Ja. En dan ga je daar geen effect van hebben. Ja. Dus dan moet dat combineren met een vet. Dus de golden milk, zoals dat in de Ayurveda gedaan wordt, daarin werkt dat wel, omdat er in die melk vetten zitten.
Dus gewoon water, wat kurkuma kruid en wat peper? Mm-mm.
Nee.
Oké. Okay.
Als ontstekingsremmer
een beetje olijfolie?
Niet. Ja, maar ja, als je het inderdaad combineert met een vet, als je er wel olijfolie zou hebben, maar mocht je ook met amandelmelk. In amandelmelk zitten er ook vetten, maar ja, rijstmelk, daar zitten er geen vetten in. Dus het moet een melk zijn. In de Ayurveda doen ze het met koemelk en dan liefst volle melk. Dus er moeten vetten in zitten om dat ontstekingsremmend effect te hebben. En die toevoeging van peper... dat helpt een beetje om de opname te vergroten. Maar het allerbelangrijkste is die combinatie met een vet.
Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat echt peper was dat het belangrijkste was. Dat
nee, de combinatie met een vet. En eigenlijk in alle Ayurvedische recepten ga je altijd zien dat ook gecombineerd is met een vet of dat ze het in melk doen. Maar de redenering is dus die vetten die je nodig hebt, die daarin zitten. Er wordt er altijd weinig rekening mee gehouden. Ja.
Oké. Wat is uw favoriet kruid, Amber?
Ik vind basilicum wel echt machtig.
Dat is heerlijk, hè?
Ja, dat is echt zo.
Ik vind dat kruiden wel echt uw gerecht naar een ander niveau brengen. Ja, zo maar
kruiden koken is toch echt saai.
Gelijk als je dan in Azië... Dat eten bestaat uit superveel kruiden. Mm-hmm. Wij doen zo twee bladjes basilicum. Zij hebben denk ik zo... Hoppa, we smijten er gewoon alles in wat we hebben. Ja. En dat geeft heel veel smaak ook aan je eten.
Ja. Maar het is een zeker koken met kruiden. Gaat u de hoeveelheid... inhoudstoffen, werkzame stoffen die je toedient aan je lichaam, aanzienlijk gaan vergroten, maar dat sowieso een positieve bijdrage is voor je gezondheid.
Ga je immuunsysteem eigenlijk echt versterken?
Ja,
hè?
zeker. Ja.
Ik had nog een vraag. Stel nu dat we dat ik wat plaats heb in mijn tuin voor een kruidentuintje. Mm-hmm. en ik wil daar wel zo wat mee bezig zijn. Wat zou jij aanraden van, oké, deze kruiden zou ik wel... In uw mogen een plaatje krijgen in uw kruidentuin, dat je zo een klein beetje zo, ja, een beetje kunt browsen, ik weet het niet.
Ja, citroenmelissen ben ik wel fan van. Ja, een lavendel, een tijm, een rozemarijn, een salie, een pepermunt, kamille ook.
dan een serieus kruidentuin.
Citroenvervijnen. Dat is omdat zeer lekker.
Daar heb ik nog nooit van.
Ja. Oh, fantastisch.
Ja? Zal u dat ook een keer mee pakken?
Ja, ja,
oké. Okay.
Het is ook rustgevend, maar aromatisch enorm, enorm lekker. Heel zacht. Het is zo'n kruid. Je hoeft dat niet te mengelen met andere dingen. Dat staat op zichzelf. Zo. Ja. Zeer, zeer aangenaam. Een beetje peterselie. Dat is allemaal veel, hè. Maar er zijn ook heel veel dingen. Kijk, ik was nu bij mijn ouders. En ze hadden rode bietjes. Ze hebben er een paar uitgedaan. En mijn moeder ging dat... het blad eraf doen en ik had zoiets van, oh nee, ik wil laat me een keer proeven. En ja, eigenlijk super lekker. Het wordt wel gebruikt, hè, zo de rode bieten scheuten, vind je.
Ja,
maar eigenlijk, dat loof wordt zeer weinig gebruikt. Er is niks mis mee. Het is zelfs een beetje spinazieachtig. Echt lekker. Mm-hmm. Allee, nu heb ik dan zo, ik ga daar toch iets mee doen.
Mm-hmm. Ja, stel met loof van een wortel, hè. Ja, je kunt daar pesto van maken.
Ja, juist zal zijn. Dat is underestimated.
Ja, je denkt daar inderdaad niet vaak
aan. Je denkt zo, ah ja, dat is afval.
Ja.
Bah, we zijn het zo geleerd, hè. Ja. Ja. We zijn dat zo geleerd.
Het is gelijk onkruid.
Ja. Kijk, maar er is geen onkruid.
Er is geen onkruid. Dat
bestaat niet.
Ja, en je hebt ook wat boeken aangehaald. En we zullen, als je nog extra boeken hebt, laat het ons weten. En we gaan het dan ook in de show notes zetten voor de boeken.
Super. Ja. Ja.
Want als mensen getriggerd zijn, zoals ons, denk ik, alle twee.
Oh my god, echt waar.
Dan gaan we een keer kijken. Dan kunnen we inderdaad zien van wat kan ik doen.
Ja, absoluut.
Ik denk, we zijn zeker overtuigd van het feit dat dat echt wel uw gezondheid kan
maar ondersteunen. 100%. Hè? Als je nog niet overtuigd bent, sorry, maar... Nee, allee.
Maar ja, inderdaad, als je sowieso als een kruid giftig kan zijn, dan daarin alleen al bevestig je dat het een werking heeft. Ja, hè? Ja.
Maar alsjeblieft, ga ook niet nu na deze aflevering gewoon wat kruiden in je mond gaan
steken. Nee.
Ik denk dat doorheen de babbel duidelijk was dat we... Dat je beter altijd een boek bij de hand hebt.
Inderdaad.
En toch een keer dubbelcheckt naar interactie met medicijnen. En,
absoluut. Ja.
Ja, en hoeveelheden. En, absoluut.
We hopen dat jullie het ook interessant vonden. En dan zal het zijn tot in een volgende aflevering.
Merci.
Bye bye.
Salukes.